Ik weet niet of dat een aantal van jullie dat nog kunnen herinneren, maar dat er een paar weken geleden door iemand is gesproken over wandelen in het licht van God. Dat is een paar weken geleden door vanuit 1 Johannes 1 behandeld, dat we, als het goed is, in het licht van God wandelen en elke dag in zijn licht wandelen. Nou, wandelen, dat wil zeggen dat we dus steeds dichter eigenlijk naar het licht van God toe wandelen. En dan krijg je, als het goed is, ook meer zicht op God, wie God is, maar ook meer zicht op jezelf. Want je gaat ontdekken, ja, eigenlijk alle duisternis die er nog in je eigen leven is. Tenminste, zo ervaar ik dat zelf wel, dat er telkens weer dingen zijn waar je eigenlijk licht op krijgt van jezelf, wat niet goed is. En dat is ook, dat kun je ook zien in een gedeelte in de Bijbel of in een verhaal in de Bijbel, dat iemand die heel bijzonder Gods heerlijkheid kreeg te zien, maar dat hij zelf zei van: wee mij, want ik ben een man van onreine lippen. En ja, vanmorgen gaan we dus ook naar zo'n gebied kijken in ons leven, tenminste wat ik in mijn eigen leven heb ontdekt. En wellicht dat jullie er ook tegenaan lopen. Dat is het gebied van onze tong, de zonde van de tong. Het is eigenlijk maar een klein lichaamsdeel, maar waar we ongelooflijk veel mee verkeerd kunnen doen. En daar gaan we dus over nadenken. En ik heb zelf ook ontdekt dat de vrede in je hart, de rust, de blijdschap in je hart die er kan zijn, of de vervulling met de Heilige Geest, dat die weg kan gaan door zomaar een opmerking te maken ten opzichte van je vrouw of ten opzichte van je man of ten opzichte van een gemeentelid of wie ook, dat die vrede, die blijdschap in je hart weggaat daardoor. Het is eigenlijk hetzelfde als dat je naar de winkel gaat en je koopt een pak melk, je tilt hem op en je ontdekt dat er een gat in zit. Een klein gaatje misschien maar dat zal je niemand van jullie kopen. Want voordat je thuis bent is het pak leeg. Nou, zo is het ook als er maar één klein lek in ons leven is, en dat kan onze tong zijn, dan kan daardoor die vervulling met de Heilige Geest weglekken. En daarom is het zo belangrijk dat we hierover nadenken, dat het gebruik van onze tong in ieder geval niet op een verkeerde manier is, want God heeft ons een tong gegeven om hem te loven en te prijzen en om onze naasten tot zegen te zijn. En dan zou het natuurlijk, of is het niet de bedoeling dat we onze tong misbruiken. En toch kan dat op heel veel manieren, zullen we zien. Nou, we gaan allereerst, het zal vandaag wel wat zijn dat we verschillende bijbelgedeelten erbij pakken. Want ik wil vooral Gods woord zelf hierin laten spreken en dat is al helder en duidelijk genoeg. Bijvoorbeeld in Jacobus 1, want we hebben uit Jacobus 3 gelezen, maar in Jacobus 1, daar staat ook iets wat ongelooflijk scherp is. En Jacobus is ook heel scherp. Hij zegt heel duidelijk iedere keer weer van: je geloof moet blijken uit je daden. Je kan vertellen dat je een gelovige bent, maar het moet vooral blijken uit je daden in het dagelijkse leven. En dan zegt hij in Jacobus 1, vers 26, en je kunt je best even vasthouden aan je stoel, wat daar staat: als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, of als iemand van jullie denkt dat je gelovig bent, maar zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. Dus Jacobus zegt hier, heel eenvoudig, als je beweert een gelovige te zijn, maar je kunt je tong niet onder controle houden, dan is je geloof nul waard. Dan kun je alle samenkomsten van de gemeente bezoeken, je kunt alle gebedsbijeenkomsten bezoeken, je kunt bijbelstudie komen, je kunt zelfs voorgaan, je kunt heel veel geld in de collectezak stoppen, maar als je je tong niet onder controle houdt, staat hier, is alles zinloos. Is het eigenlijk niet voor niets? Nou, toen ik dit, had ik eigenlijk nog nooit zo gelezen, maar toen ik dit las, moest ik echt even slikken. Want dat is nogal wat hier staat, als we dat echt serieus nemen. Is dit eigenlijk de test voor ons godsdienstige leven, voor ons geestelijk leven, als we in staat zijn om onze tong in toom te houden? Nou, dat zou wel een tekst kunnen zijn wat je voor jezelf op moet schrijven, of waar je op plaatsen hangt waar je geduld nog wel eens verliest. Om dat daar op te hangen, een schilderijtje of zo. Of in ieder geval tussen je Bijbel te stoppen, dat je voortdurend dit weer voor jezelf helder hebt. Want dit is wat Gods woord zegt. Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, maar zijn tong niet in toom houdt, is het eigenlijk allemaal voor niets waar ik mee bezig ben. En dat maakt het eigenlijk nog erger wat Jacobus in 3, hoofdstuk 3 zegt. Want dan zegt hij, ja, eigenlijk kan een mens ook helemaal niet zijn tong temmen. En Jacobus 3, vers 8. Een mens kan helemaal, een mens die kan heel veel met dieren, en ze kunnen leeuwen zelfs temmen. Nou, een vreselijk roofdier. Zijn wij in staat om dat te temmen? We zijn slangen, tijgers, allerlei dingen kunnen we temmen. Maar de mens is in eigen kracht niet in staat om zijn tong te temmen. Ik zeg het hier ook even expres maar in eigen kracht. Want ik geloof wel dat het mogelijk is, alleen nooit in eigen kracht. Nooit vanuit onszelf zijn we niet in staat om onze tong te temmen. En hoe vaak zijn we niet nieuwsgierig met onze tong? Willen we allerlei dingen uit gaan zoeken? Dingen gaan uitpluizen? Of hoe vaak roddelen wij niet met onze tong? Zijn we boos? Driftig? Komt er bitterheid uit onze mond? Zijn we cynisch? Maken we cynische opmerkingen? Zijn we sceptisch ten opzichte van anderen? Of ten opzichte van bepaalde dingen? We altijd sceptisch erover spreken. Kritisch ten opzichte van andere mensen. Nou, er zijn ongelooflijk veel voorbeelden te bedenken wat we allemaal wel met onze tong kunnen aanrichten. En ja, het is dus aangrijpend dat dat ook bij gelovigen is. Want het is helaas niet zo, hè? We hebben net Efeze 4 gelezen, als eerste schriftlezing. Daar schrijft Paulus aan de gemeente van Efeze, aan de gelovigen, dat het daar ook was. Dat daar ook van allerlei dingen uit de mond van die gelovigen kwam, wat niet tot opbouw was, wat niet tot stichting was. En daarom is het helaas zo dat wij ook als gelovigen, en vanmorgen zal het vooral een boodschap zijn voor de gelovigen, het is niet zozeer een evangelieverkondiging, maar het is vooral een boodschap voor ons als gelovigen, hoe wij onze tong moeten gebruiken. En daarvoor gebruiken wij ook het Bijbelboek Spreuken. Toevallig hadden we deze week met de Bijbelstudie erover dat het goed is om daar regelmatig in te lezen. Nou, we gaan denk ik een zestal spreuken bekijken die ook over de tong spreken, want het Bijbelboek Spreuken is daar ook heel helder in. Het is ook het enige Bijbelboek in het Oude Testament die daar veel over spreekt. We gaan naar Spreuken 10. En dan wil ik het vooral wat praktischer maken. Spreuken 10, vers 19. Ik lees het dan voor in dit keer in de Nieuwe Bijbelvertaling. Dat is nog wat eenvoudiger te begrijpen. Daar staat, waar veel woorden zijn, is een misstap onvermijdelijk. Dus een veelprater, iemand die graag praat, die begaat al snel een misstap. Ik weet niet of dat jullie dat weten, maar een mens, even kijken, ik had het ergens opgezocht, die gebruikt, als je in één stuk doorpraat, een uur onafgebroken praat, 15.000 woorden. En per dag, als je gewoon op een normale dag, 30.000 woorden die wij ongeveer uitspreken. Dat is natuurlijk een gemiddelde. Dus enorm veel woorden komen er per dag uit onze mond. En als je echt een veelprater bent, zegt Spreuken, zegt Salomo, als je graag praat, dan is een misstap onvermijdelijk. Dus dat is nogal wat. Dat je hier duidelijk leest dat, ja, dat als je graag een prater bent, dat je dan heel snel een fout maakt. Heel snel je tong op een verkeerde manier gebruikt. Nou, en vandaar ook dat de methodisten, die leven een tijd geleden in Amerika, die hadden ook als stelregel dat je niet langer, de vrouwen, werd dan ten opzichte van de vrouwen gezegd helaas, dat de vrouwen niet langer dan een 3 kwartier bij elkaar mochten zijn, want dan heel snel werd het daarna zondig. Nou, het was een methodisme, dat was ook een groep die heel erg met regels en wetten, maar op zich is het wel een praktisch advies. Omdat je heel snel toch gaat zondigen als je langer bij elkaar bent. En die methodisten die hadden ook een aantal regels, richtlijnen, dat ze zeiden, als wij iemand bij ons komt met een roddel of met negatieve dingen, dan gaan wij er niet naar luisteren, want we gaan het eerst onderzoeken. En als wij iets verkeerds horen, dan geloven we het gewoon niet, tenzij dat we het zelf hebben uitgezocht en zelf hebben nagevraagd. Nou, heel praktisch hadden die regels gemaakt over het misbruik van de tong. Want ze zagen dat als een van de grootste zonden. En ze hebben denk ik ook ontdekt dat dat heel snel, die vervulling met de Heilige Geest weglekt door onze tong. Door het misbruik van onze tong. Dus vandaar dat ze daar regels voor hadden bedacht. En dat ze daar ook soort hun handtekening onder moesten zetten. Dat ze dit in de gemeentes in praktijk brachten. Dat zodra ze iets hoorden, ze gingen er niet op in. Ze geloofden het niet, tenzij dat ze het zelf hadden uitgezocht. En ze gingen er ook niet met anderen, met derden over spreken. Tenzij dat ze het eerst zelf hadden uitgezocht. Nou, waar dus veel woorden zijn, is de misstap onvermijdelijk. Gaan we één hoofdstuk verder, Spreuken 11, vers 13. Dat gaat ook over iemand die graag praat, roddelt. Bij een roddelaar is een geheim niet veilig. Wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen. Nou, wat roddelen is, weten we allemaal, is dat je negatief over iemand spreekt, terwijl die persoon er niet bij is. En bij een roddelaar is een geheim niet veilig. Heb je dit wel eens gehoord? Heb je dat al gehoord? Heb je van die of die al dat gehoord? Ja, ik zeg het tegen je omdat ik me bezorgd maak over die persoon. Ik zeg het niet om te roddelen, maar ik maak me bezorgd om die persoon. En vervolgens gaat die persoon ook weer naar de ander. Ja, ik heb iets gehoord. Ik zeg het eigenlijk om dat we toch wel bezorgd maken en dat we ervoor moeten bidden. En zo gaat het toch weer van mond op mond en van mens tot mens. En de duivel die vindt het natuurlijk prima als we daarmee bezig zijn. En dan zeg ik niet dat je nooit over andere mensen mag spreken. Maar dat je natuurlijk altijd opbouwend en stichtend over die persoon spreekt. En dat zeg ik ook net zo goed tegen mezelf. Begrijp me goed, ik praat hier ook tegen mezelf. Want ook ik struikel in dit opzicht. Maar hoe sta je bekend? Hier staat bij een roddelaar is een geheim niet veilig. Maar bij iemand die betrouwbaar is, die hult zich in zwijgen. Dus hoe sta je bekend? Sta je bekend als die persoon waar je geheim veilig is? Ben je betrouwbaar? Of sta je juist bekend als iemand van, nou, tegen die kun je het beter niet zeggen, want dat gaat heel snel weer verder. Heel praktisch dus, spreuken. Spreuken 12, vers 16. Dat is weer een hoofdstuk verder. Daar staat, en dat gaat dan over het misbruik met betrekking tot woede en boosheid. Een dwaas toont onmiddellijk zijn woede. Wie verstandig is, zwijgt als hij beledigd wordt. Dus als een dwaas beledigd wordt, als hij op zijn teentjes getrapt wordt, wordt tegengesproken, dan staat hier, explodeert hij onmiddellijk. Dat is met dat korte lontje. Dat is maar 1 centimeter en gelijk boom. Dus zodra er iets tegengesproken wordt, gelijk reactie. En dan ook nog op een verkeerde manier. Maar een wijs man, die staat hier, die zwijgt als hij beledigd wordt. Die laat het lontje, die heeft een lange lontje. En dat lontje heeft misschien wel 10 centimeter. En als het bij 5 centimeter is, dan knipt hij door. Zodat het niet eens kan exploderen. En die denkt er rustig over na. Die laat, die haalt zijn schouders op. Of in ieder geval, hij gaat niet direct die reactie geven zoals die dwaas. Nou, en dat, in dat opzicht staat er ook in Spreuken 7, dat hoef je daar niet, of ik bedoel in Prediker 7, dat is een Bijbelboek verder. Wees niet te snel geërgerd in uw geest. Ergernis of boosheid rust in het hart van de dwaze. Dus irritatie rust in het hart van de dwaas. Ik weet niet of dat je dat herkent bij jezelf, dat er vaak ergernis, boosheid, om kleine dingen misschien al, dat in je boezem is. Nou, je weet dat, dan is er geen vrede, is er geen directe gemeenschap met God op dat moment. Dan is er irritatie. Dan kun je niet, dan kun je niet blij en gelukkig zijn. Want er rust irritatie, boosheid in je boezem. Nou, dat is bij de dwaas, rust dat in zijn boezem. We gaan Spreuken 13, dus weer een hoofdstuk verder. Spreuken 13, vers 3. Wie zijn mond op slot houdt, waakt over zichzelf. Wie zijn lippen hun gang laat gaan, stort zichzelf in het verderf. Salomo zegt, wil jij je in het verderf storten, wil je je leven naar het verderf laten gaan? Nou, dan moet je gewoon een flap uit zijn. Maar als je je leven wil bewaren, dan moet je je mond op slot houden. Ik heb pas in de klas, ik denk dat Jasper het wel kan herinneren, vertelt over Mozes en Mirjam. Nou, Mirjam die had kritiek op haar broer. Mirjam die ging over Mozes roddelen met haar broer. En vaak als je irritatie ten opzichte van een bepaalde persoon hebt, ga je iemand zoeken. Ga je proberen iemand bij je te krijgen om samen sterk te staan tegen de ander. Nou, dat deed ook Mirjam. Mirjam ging naar haar broer Aaron en die ging over Mozes praten. Op een negatieve manier. En dan staat er zo mooi dat Mozes zweeg. Mozes die zei er niks van. Mozes hield zijn mond op slot, wat we hier dus lezen in Spreuken. Hij liet het helemaal aan God over. Hij ging niet reageren, hij ging niet in tegenreactie geven. Hij hield zijn mond op slot. En dan zo mooi, er staat in dat verband ook, hij was de zachtmoedigste man van de aarde, maar dan staat er dat God voor hem opkomt. God gaat spreken. Ze gaan samen naar het heiligdom, naar de tabernakel, en daar gaat God spreken. Gaat God antwoord geven voor Mozes. Dus Mozes hoeft niet eens te reageren. En dat is ook zo met ons, als wij aangevallen worden misschien, wel op een hele heftige manier, dan moeten we hier deze spreuk leren in. Het is een leerproces, dat weet ik ook. Dat met struikelen, met vallen en opstaan leer je dat. Maar om onze mond op slot te houden en onszelf niet in het verderf te storten. Maar net als Mozes ons de zaak eigenlijk aan God over te geven. En dan is het echt in goede handen. Dan hoef je echt niet zelf meer op te lossen. Spreuken 15. Spreuken 15 vers 1. Een paar hoofdstukken verder. Daar lezen wij. Een vriendelijk woord of een zacht woord doet woede bedaren. Krenkende woorden wakkeren juist de toorn aan. Die wekken de toorn op. En ja, dat is eigenlijk ook weer een principe vanuit Spreuken. Een vriendelijk woord, dat maakt de woede van die persoon die tegenover je staat rustig. Maakt het een rustig persoon van. Maar krenkende woorden, ja, die gooien juist olie op het vuur. Nou, er zijn eigenlijk drie soorten mensen als het gaat om omgaan met conflicten of omgaan met moeilijke dingen, met irritatie. Het kan ook hele kleine opmerkingen zijn die toch al heel veel kracht kunnen hebben. En er zijn heel veel mensen die reageren direct terug. En die moeten direct ook, dus inderdaad als er iemand naar je toe komt, direct reageren. Dus dat is denk ik de grootste groep. Er zijn ook sommigen die horen het aan, die blijven stil en rustig. Maar inwendig is het net als een vulkaan, is het aan het koken en aan het borrelen. Maar slechts enkele, die laten zich door de Heilige Geest leiden. En die zijn dankzij de Heilige Geest in staat om zelfs vriendelijk woord terug te zeggen. Dat wat we hier lezen, een vriendelijk woord terug te zeggen, dat is nogal heel erg moeilijk. Tenminste, ervaar ik bij mezelf. Om te zwijgen is nog wel te doen, om niet direct te reageren. Maar om dan nog een vriendelijk woord daartegenover. Dus als iemand jou aanvalt, vriendelijk terug te praten. Een vriendelijk woord te bedenken. Dat kunnen we alleen dankzij de kracht van de Heilige Geest. Dat kunnen we nooit in eigen kracht. En want ik weet niet of dat jullie die vulkaan ook wel eens ontdekt hebben in jullie zelf. Dat je, dat het begint te borrelen en dat het soms zelfs tot uitbarsting komt. Maar die zit in ieder van ons. Proberen we misschien nog wel naar beneden te drukken. En dat is heel goed. Maar het is nog veel beter als wij de kracht van de Heilige Geest vragen om inderdaad een vriendelijk woord te spreken. Op het moment dat het nodig is. Want dat heeft ongelooflijk veel kracht. Hè? Zoals dat voorbeeld van die tampesta. Maar woorden hebben ongelooflijk veel kracht. Ook in de positieve zin. Een vriendelijk woord kan de woede bedaren. Maar het negatief kan er ook heel veel fout gaan. Kan het, net als met die vulkaanuitbarsting, tot grote gevolgen hebben. Spreuken 18, vers 21, daar staat iets dat ook hiermee te maken heeft, dat het positieve en negatieve kracht heeft. Spreuken 18, vers 21, woorden hebben macht over leven en dood. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie zijn tong lief heeft, plukt daarvan de vruchten. Dus Salomo zegt eigenlijk, weet je wie de dood en het verderf lief hebben? Dat zijn de mensen die roddelen. De mensen die gemeen doen. De mensen die kritiek hebben. Die kort lontje hebben. Die bittere woorden spreken. Die onreine woorden lief hebben. Daarin zit dood in hun tong. Maar daarentegen zijn er ook mensen die hebben het leven lief. Dat zijn mensen die hun tong in toom weten te houden. Onder controle weten te houden door de kracht van de geest. En die hebben het leven lief. Die spreken ook leven en dan komen de vruchten daarvan. Die plukken daarvan de vruchten. En die slikken liever dingen in. En die zullen voorzichtig zijn met het lekken van hun tong. Nou, dat zijn mensen die het leven lief hebben. En nogmaals, dat vind ik zo mooi wat hierbij staat. Die zullen ook daarvan de vrucht eten. En als het gaat om de wijnstok en de ranken. Vrucht dragen. Nou, dan is dit een heel mooi een hele mooie principe. Om ook vrucht te dragen, dat kan alleen als wij onze woorden tot opbouw, tot zegen van de ander spreken. Dan zullen we daarvan ook, dan is het dan heel praktisch vrucht dragen. Dus hoe gebruiken wij onze tong? Nog één spreuk uit Spreuken 29. Dan is Salomo helemaal aan het eind van zijn spreuken. Want hoofdstuk 30 en 31 is weer door iemand anders gemaakt, door Agur. Maar hoofdstuk 29, vers 20, dus echt bijna helemaal aan het eind van zijn Bijbelboek, dan zegt hij: heb je wel eens iemand gezien die overhaast is met woorden? Voor een dwaas is meer hoop dan voor hem. Het is alsof Salomo zegt: ik heb al die hoofdstukken daarvoor heb ik gesproken over dwaas. Je bent een dwaas als je dit doet, je bent een dwaas als je dat doet, je bent een dwaas als je dit uit of dit zegt. Maar als je een dwaas als eerste prijs wil hebben, als dwaas, dan moet je overhaast zijn met je woorden. Dan moet je een flap uit zijn. Dan moet je een man zijn die, of een vrouw zijn die snel driftig is. Dan heb je de eerste prijs van alle dwazen. En er is er ook meer hoop voor al die andere dwazen dan voor zo iemand. Nou, ik vind dat opnieuw weer heel kras en heel scherp. Dat er eigenlijk geen hoop is voor iemand die overhaast is met woorden. En dat zie je ook alleen al hoe wij, dat is natuurlijk, of wat ik nu zeg, dat is een beetje als grapje bedoeld. Maar het is wel opmerkelijk dat wij twee oren hebben en één mond. En dat heeft God zo gemaakt dat we eerst twee keer luisteren en daarna pas spreken. Dat een principe is wat we ook toe moeten passen. Eerst denken, want overhaast met woorden, dat heeft bijna altijd tot struikelen tot gevolg. Maar iemand die eerst nadenkt, voordat hij spreekt, daar is hoop voor. Jezus die heeft er ook hier iets over gezegd in Matteüs 12. En dat is ook weer opnieuw zo helder, zo scherp, zo duidelijk. En het is mij opgevallen met de voorbereiding van deze preek dat er toch heel veel in de Bijbel over staat. Juist ook ten opzichte van de gelovigen. Hoe je een gelovige kunt herkennen in zijn daden. Want in Matteüs 12, dan lezen wij dat Jezus eigenlijk hetzelfde als Jacobus doet, namelijk over het woord en daad dat samen moet zijn en ook weer over dat het vrucht moet dragen als je een gelovige bent. In Matteüs 12 vers 34 staat, of in vers 33, stel dat de boom goed is, dan is ook zijn vrucht goed. Of dat een boom slecht is, dan is ook zijn vrucht slecht. Want aan de vrucht wordt de boom gekend. Andere gebroedsel, en dan heeft hij dan tegen een groep schijnheilige mensen, de fariseeën. Hoe kunt u goede dingen spreken terwijl u een slecht hart hebt, terwijl u slecht bent? Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. De goede mens brengt goede dingen voort uit de schat van het hart. En de slechte mens brengt slechte dingen voort uit het slechte hart. Maar ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. En daarom is dit zo'n belangrijk onderwerp om hierover na te denken. Voor elk woord wat we uitspreken moeten wij rekenschap afleggen. Voor al die duizenden woorden per dag moeten wij rekenschap afleggen. En daarom is het zo belangrijk om er ook in een preek aandacht aan te besteden. Want het is zo duidelijk wat Jezus zegt. Van jij als gelovige bent te herkennen, omdat je vrucht, dat komt naar buiten. Wat er in je hart is, dat komt naar buiten. En dat is ook weer eigenlijk precies hetzelfde wat Jacobus zei. Dat je kunt geen vijgen aan een wijnstok vinden. En je kunt ze ook niet van een ongelovige verwachten dat hij zijn tong in toom houdt. Maar van een gelovige moeten we dat wel verwachten, want dat hoort erbij. Nou, en daarom, wat hier ook eigenlijk heel belangrijk is vanuit dit gedeelte van Matteüs, wat Jezus zegt, is dat eigenlijk het probleem ligt bij ons hart. Dus het is niet zozeer een het probleem ligt niet aan die tong, want die tong kun je op twee manieren gebruiken. Die kun je op een goede manier en een slechte manier gebruiken. Maar ons hart, daar ligt de kern van het probleem. Als de bittere woorden uit je mond komen, dan zit de bitterheid in je hart. Komt er ergernis uit je mond, dan zat dat al in je hart. En dat is wat Jezus hier de vinger wil bijleggen. Dat het eigenlijk een hartkwaal is. En er is mijns inziens maar één medicijn voor. En dat is nogmaals dat we onze tong laten gebruiken door de Heilige Geest. Dat we daar, als het kan, iedere dag bij nadenken. Heren, ik leg mijn leven voor u neer. Ik leg mijn tong voor u neer. Wilt u mijn tong vandaag gebruiken om tot zegen te zijn voor onze naasten? Om u te loven en te prijzen met mijn tong. Daarvoor is die tong gegeven. En daarvoor, ik weet zeker, als u ze zo aan de Heer overgeeft, dan zal hij je gaan gebruiken. Want als je het in eigen kracht moet doen, dan word je er doodmoe van. Dat is hetzelfde als dat je een ventilator met je vinger heen en weer moet doen. Dan ben je zo hartstikke moe. Maar als je hem aansluit op de elektriciteit, dan gaat het allemaal veel makkelijker. En zo is het ook, in eigen kracht zullen we het echt niet kunnen doen. Maar met de kracht van de Heilige Geest zal dat absoluut mogelijk zijn. Dus een principe wat heel duidelijk is, onze hart en onze tong horen bij elkaar. Maar ook dat de Heilige Geest en onze tong heel erg veel met elkaar te maken hebben. Dat is eigenlijk het laatste wat ik erover wil zeggen. Want je ziet dat ook als de Heilige Geest komt op aarde, dan worden de apostelen worden vervuld met de Heilige Geest. Krijgen ze tongen als vuur. En dan gaan ze God loven en prijzen. Gaan ze de grote daden van God verkondigen. En dan zie je dus dat hun tong als het ware wordt gebruikt door de Heilige Geest om tot zegen te zijn voor hun naasten. Nou, we hebben Efeze 4 gelezen. Dat we de Heilige Geest kunnen bedroeven. De Heilige Geest trekt zich als het ware terug op het moment dat wij ons tong verkeerd gebruiken. Want het is heel opmerkelijk dat dat die Heilige Geest bedroeven, dat staat, staan een tekst voor en een tekst na. Net als een sandwich als het ware. Eén erboven en één eronder. En daartussen staat dat we de Heilige Geest kunnen bedroeven. Maar die tekst daarboven die gaat over het gebruik van onze tong. En die tekst daaronder gaat over het gebruik van onze tong. Dus het is alsof de Paulus daar zegt. De Heilige Geest bedroeven, dat heeft alles te maken met onze tong. We kunnen, ja, ik stel me dat zo voor, als het ware, dat als wij aan het roddelen zijn, onderling, met elkaar, dat de Heilige Geest zegt van nee, daar wil ik niks mee te maken hebben, ik trek me terug. Want je bedroeft mij, je krenkt mij, je doet me pijn. Dan trek ik me als het ware terug. Als je met je vrouw of met je man in onmin, woordenstrijd hebt, dan zegt de Heilige Geest van ik trek me terug. Zo praktisch gaat dat, zo praktisch stel ik me dat voor. En daarom is het zo, als wij opbouwend spreken over een ander, als wij proberen en bidden om de Heilige Geest om juist de ander tot zegen te zijn, dan komt de Heilige Geest er als het ware bij. En dan wil die ons juist vervullen, wil die ons de woorden geven. Ook als we bij mensen zijn waar we absoluut geen woorden weten, dan komt de Heilige Geest juist naar ons toe, als wij hem daarom vragen. En daarom hoop ik dat je in ieder geval dit meeneemt vandaag, dat wij weer opnieuw onszelf overgeven aan de Heer, maar ook onze tong. En niet alleen onze handen om praktisch werk te doen, maar ook onze tong. En dat we die op een goede manier laten gebruiken. En dan zullen we versteld staan wat de Heilige Geest allemaal niet in ons kan werken. En waar hij ons voor wil kan gebruiken. En dat is mijn gebed ook voor jullie allemaal. En ook natuurlijk allereerst voor mezelf. Want ik merk nogmaals ook voor mezelf dat dit een principe is. En een proces is wat we wat met vallen opstaan moeten leren. Maar ik hoop en bid dat we onze lippen gebruiken, onze tong gebruiken om God groot te maken en om tot zegen te zijn voor onze naasten om ons heen. Zodat we een instrument worden in Gods hand. En dat wens ik jullie allemaal toe. En daar gaan we ook van zingen. In het lied Neem mijn leven, laat het Heer. Daar komt ook die zin in voor. Maak, o Heer, mijn lippen rein. Dat zij uw getuigen zijn. En het lied is gemaakt door een mevrouw. Dat is misschien nog wel even mooi om te vertellen. Die dit gemaakt heeft tijdens een feest. Ze was uitgenodigd op een feest waar allemaal wat meerdere dagen duurde. En er waren ook christenen, maar die in alleen eigenlijk christen waren in woorden, niet in daden. En toen heeft zij een gebed in haar hart gehad. God, geef mij een lied, zodat ik dat op dat feest kan laten horen, kan zingen. En dat daar mensen daardoor geraakt worden. En toen heeft ze dit lied gemaakt. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw Heer. Dus dat we niet alleen in woorden, maar ook in daden als, ja, ons volledig overgeven aan God. En dat heeft ja, heel veel moois ook in die groep heeft dat uitgewerkt. Ik heb daar een boekje van, dus als je het wil lezen. Dat is echt prachtig als je ziet hoe dat lied ontstaan is.